Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Ik ken niemand die slaap zo serieus neemt als jij, Nidia.
Ik ben er extreem goed in.
En je hebt alle spulletjes. Het ultieme Emma-matras, zo'n heel goed slaapmasker, oordopjes, slaapspray.
I know, honey. Maar wat nog miste, was het perfecte kussen.
En die had ik. Van Emma.
Ja, ik kon natuurlijk niet achterblijven. En dus ben ik tegenwoordig de trotse bezitter van een Diamond Pillow.
En zij slaapt nu de diamonds van de hemel.
Wil jij ook het perfecte kussen? Tijdens de Ik Wil Hem weken op emma-sleep.nl krijg je bergen korting. En met code DAMNHONEY, aan elkaar geschreven, krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting.
Luisteraar, deze week is er van alles gebeurd rondom The Voice of Holland, want Boos is gisteren verschenen. En wij, Marilotte en ik, dachten, we gaan kijken of er een studio te boeken is en we gaan praten.
Gewoon.
Onvoorbereid eigenlijk praten.
Ja.
En toen kwamen we hier aan en toen was EBC hier
van Dipsaus.
Hallo allemaal.
Dus we hebben een crossover. En zoals ik zei, het is onvoorbereid. Maar we moeten het hierover hebben. En we moeten het altijd hierover hebben. Maar nu leek het ons een goede aanleiding om maar gewoon even
het gesprek
te zitten
weer,
met elkaar. Ja. En het eerste gevoel wat er bij ons is
boosheid weer. Gewoon echt. Ik was gisteren vanochtend eigenlijk om 6 uur aan het appen met een vriendin van mij. En wat er uiteindelijk nadat ik... Ik heb eerst alleen maar iets van 15 minuten, max 20 minuten bekeken. Ik kon het niet meer verwerken. Ik vond het echt te heftig.
Ja.
Ook omdat ze gewoon heel jong zijn.
Ja. En je ziet, ook al zie je de gezichten niet, aan de lichaamshouding, aan alles, aan de stem.
Ja. En ik dacht, oké, ik ga erover lezen in plaats van dat ik het helemaal, dat het een beetje gefilterd binnenkomt.
Ja.
En daarna heb ik 2-3 uur even laten zitten. En dan heb ik wel dat stukje interview met
John de Mol
bekeken. En echt, hij had bloed onder mijn nagels vandaan. Hoe hij zat.
Ja,
zijn lichaamshouding.
Heel defensief en heel beschuldigend of zo.
Bijna een soort agressief boos richting de slachtoffers.
Ja, ja. Maar ook, ik herken het ook van bepaalde type witte mannen met macht.
Ja.
En geld, die eigenlijk buiten de reguliere normen opereren.
Dat
dus
is
voor
het,
hen geldt andere. Zijn werkelijkheid is zo anders dan ons allemaal.
Ja.
Maar hij
zat een beetje achterover. Echt van breed ook nog. En defensief. En entitled. De entitlement.
Ja. Maar ook een soort van, ik ga hier zijn. Dat is eigenlijk al heel wat, dat ik hier ga zijn. Ja.
Ja, en die houding, maar ook de totale onwil om je dus te verplaatsen in een ander.
Ja.
Gewoon daarboven staan en niet beseffen of doorhebben of willen snappen dat het leven van, of dat andere mensen het leven anders
ervaren.
En gewoon daar. Ja, nou ja, een soort ivoren toren-achtige situatie.
Echt, ja, het is, ik denk echt gewoon, het is een ivoren toren in combinatie met knowing that you have gotten away with so much already.
Ja, en dan dit komt ook.
Dit komt er ook bij, denk die van, dat kan ik ook wel even. Want hij is gewoon onvoorbereid gegaan. Tenminste, waarschijnlijk wel voorbereid, maar niet.
En dit verbaasde mij ook, want dan denk ik, je weet dat dit interview er ooit aan gaat komen. Je weet dat je dingen moet gaan zeggen hierover. En dit is waar je mee komt. Zou hij oprecht denken, dat heb ik goed dat denkt hij.
Ik denk wel, omdat hij natuurlijk heel lang in de Nederlandse mediawereld zit en ook nu inmiddels, ik weet niet hoeveel jaar internationaal heeft gescoord, denkt en ook, I think it's a combination of arrogantie van een, I don't know, is he a billionaire, millionaire?
Ja,
zoiets. Zoiets, who knows? The 1%, the 0,00001%. Ik denk toch wel in combinatie met het feit dat hij de Nederlandse mediawereld en showbizwereld heel goed kent. En ook niet alleen de Dutch showbiz world, maar ook de Dutch sensibilities. Van dat hij dat dit gewoon op een gegeven moment gaat overwaaien.
Ja.
Dat hij ermee weg kan komen.
Hij weet hoe het werkt.
Ja, hij weet hoe het werkt.
En het is nu even, ik ga daar wel zitten. Ja. Ik ga wel eventjes de goede dingen zeggen in zijn beleving.
Maar ik wou net zeggen, want het is, ik zou het dan voor hem al heel wat zijn om te zeggen, ja, ik heb dit aangezien en wat erg voor deze vrouwen, want dat kwam er, kreeg hij bijna zijn strot niet uit. En vervolgens was het, de vrouwtjes moeten sneller aan de bel trekken. En dat is, hij sust het niet eens. In mijn, hier word ik alleen maar bozer van. Ja. Hij had heel anders kunnen reageren en dan was het misschien, had het iets gedaan.
Het was natuurlijk ook al het feit dat hij niet snapt, of zegt niet te snappen, dat Jeroen Rietbergen, Rietbergen heet hij toch? Ja. Ja. Geen machtspositie heeft. Dat kon hij niet. Dat snapte
kon
hij
niet begrijpen, want hij heeft geen zeggenschap over de. Hij had niet zeggenschap over waar de kandidaten terecht zouden komen of zo. En dan kan hij dus niet begrijpen dat vanuit de optiek van een kandidaat dat heel anders overkomt.
Iemand
natuurlijk.
Die zo hoog daar in de ranking zit qua positie, iemand die de partner is van Linda de Mol, iemand die de zwager is van John de Mol. Dus nog even los van dat hij voor het programma werkt. Zijn status is natuurlijk zo hoog en dat je dan niet snapt dat daar een machtsbalans,
maar ook
disbalans zit.
Ik zat gisteren heel eventjes naar M te kijken en daar zat, ik dacht dat zij, nou ik weet niet hoe zij heet, maar zij is ook een slachtoffer van The Voice. En zij zei dus, je moet wel begrijpen dat iedereen waar je mee te maken hebt bij The Voice is onderdeel van de Voice machine en daarom dus iemand die jou kan maken of breken.
Ja.
Iedereen. Dat, ik bedoel, de bandleider is dat. Maar ook, weet ik veel, degene die jou leidt
van
A naar B. En ook degene dus naar wie je toe moet stappen om te vertellen dat jou iets is overkomen. Want het is allemaal een soort risico. Het is allemaal de voice machine.
Ja.
En dat hij zich daar, dat hij niet snapt dat je daar naar opkijkt, vind ik.
Ja, en ook wat we altijd, wat wij vrouwen over het algemeen gewoon, het is een gegeven. Je krijgt het al vrij vroeg mee van wat je positie in de wereld is.
Ja.
Dat zei Zulika op Twitter ook heel erg goed. Ze zei, ik ga het even citeren. Als man heb je inherent een maxpositie tegenover een vrouw. Zo werkt onze wereld, het patriarchaat. Aanzien en platform zijn subjectieve factoren. Daarom snapt John de Mol dat ook niet. Macht is een objectief gegeven, zegt ze. Even if he doesn't understand the basisgegeven van of je nou een man bent met aanzien of niet. Een 50-jarig oud, somebody who's a 50-year-old man. Tegenover een 20-jarig meisje.
Daar is sowieso, daar is, hoe dan ook.
Maar dat snapt hij niet. Of dan wil hij niet snappen, of dat begrijpt hij niet. Maar ik denk ook, mensen willen ook niet. Wij zeggen ook wel eens, we leven in een wereld waarin de vrouw een soort van inherent minderwaardig, als minderwaardig wordt gezien. Maar daar willen mensen ook niet aan.
Nee, die willen dat niet geloven.
Die willen dat niet geloven. Daar moet je echt met bewijs voor komen. En dan willen ze het nog steeds niet geloven. Ja. Dus iemand die zo daar in zijn ivoren torentje zit te zitten, maar die wil dat helemaal niet snappen.
Hij wilde ook weer bewijzen. Want hij eindigt ook eigenlijk weer met, dan vraagt die redactie, geloof ik, van hoe nou verder met The Voice. En ook dan gaat hij weer verder over de feiten moeten op tafel.
Ja.
Dus het is nog niet genoeg wat er is. En natuurlijk ook wat hij ook zelf uit zijn mond krijgt. Ja, Marco Borsato kan me eigenlijk niet voorstellen.
Ja.
Dat zegt hij eigenlijk in dezelfde 5 minuten dat hij ook zegt, ik snap niet dat vrouwen of slachtoffers naar buiten komen.
Ja, en 3 seconden later zegt hij, ik heb Jeroen Rietberg alle hoeken van de kamer laten zien, maar hij mocht wel zijn baantje houden.
Daar moeten we het trouwens ook over hebben, want wat hij daar zei, het hoeken agressief van de kamer laten zien, was alweer zo agressief inderdaad. En een vorm van machtsvertoon eigenlijk weer. Ja. En ik ga hem eventjes heel, en hij moest direct komen. En hij zei, ik zit in de studio. En dat maakt me niet uit. Je komt meteen. Er zat alweer zoveel in plaats.
Hij spreekt zichzelf gewoon tegen.
Ja, absoluut. Ja.
Maar even,
het angstcultuur wat er zogenaamd niet heerst.
Dat laat hij letterlijk zien in dit.
Ja,
ja, dat er een angstcultuur is. Ja, hij ervaart die angstcultuur niet. Want hij staat helemaal bovenaan de top. Dus logisch dat hij, maar dat hij daar dus ook geen oog voor hebt. En voor iemand die dus zegt ook 90% van de tijd aanwezig te zijn daar. En alles door te hebben en zo. Heeft hij daarin ook wel echt een bord voor zijn kop.
En I think is hij ook niet wat ik dus dat is dus dat arrogantie dat I don't know, there's probably a name for it, something or other complex, dat hij daar zit, hij zegt van alles en nog wat ongefilterd, hij spreekt zichzelf tegen en is hij zichzelf ook niet juridisch in de problemen aan het brengen? Als hij tegenstrijdige dingen roept daar in de stoel. Ik snap.
Waarschijnlijk niet.
Nee, ja, waarschijnlijk niet. Nee,
guy.
Ja. Ja, hij heeft vast wel iets van hoe noem je dat, advies ingewonnen qua juristen.
Nee, maar
of zo.
Dat hij zegt van daar is alleen maar één klacht is geweest. Dat soort dingen kloppen ze, vraag ik me af. Want ik kan me niet voorstellen dat in al die jaren niet. Oké, misschien technisch gezien bij de Voice is er één klacht geweest.
Ja.
Een officiële ingediende
klacht. Maar what about sms'jes naar je meerdere toe?
Ja.
What about mailtjes? Ja. Niet alleen ook de Voice, maar Talpa. Ik weet niet hoeveel andere dingen hebben ze geproduceerd. Dus ik denk van hoe haal je het in je hoofd om dit soort dingen te zeggen, weten dat dit een snowball effect kan hebben?
En ook, ik zit zelf niet in deze wereld, maar alle mensen die er wel in zitten, die zeggen allemaal, oh, dit wist ik.
Ja.
Dus het is ook gewoon echt niet waar dat vrouwen niet naar voren komen. Want hij zegt natuurlijk dat vrouwen moeten melden. Dat hebben ze ook gedaan in grote getalen. Ja. Want het was blijkbaar bij iedereen bekend dat dit aan de hand was. En toch heeft het door en door en door en door kunnen gaan.
Oké, maar stel, hij zag die aflevering van Boos. En dit was echt, weet ik veel, een donderslag bij heldere hemel. En oh my god, ik begrijp dan dus niet. Want hij had het dus over, de feiten moeten op tafel komen. En er is nog een onderzoek en dat wachten we af. En tegelijkertijd, hoe is dit niet genoeg om alles om te gooien? Om te denken, oké, er gaat iets flink mis binnen de wereld waar ik de baas van ben. Mensen voelen zich blijkbaar onveilig. Of er nou echt volgens het wetboek iets fout is gegaan of niet. Maar mensen zijn blijkbaar niet blij. Waarom is dat niet genoeg om te denken, oké, ik weet niet hoe ik dit op moet lossen, maar ik ga gewoon allemaal experts erbij halen en we gaan dit fixen.
Nee, een werkgroep met vrouwen.
Ja, ga toch weg.
Oh my god.
Dat
een
moet het gaan oplossen.
Met vrouwen.
Maar kijk, is hij niet? Kijk, ik zie heel veel parallellen. Heel vaak wanneer, een jaar of 5, 6 geleden, in de hoogtijdagen van waar ik me ook echt bemoeide met antiracisme. Strijd op Twitter en ook op allerlei andere platforms, dat je de parallel trekt met hoe er gereageerd wordt door de zittende macht op patriarchy en genderongelijkheid, heeft ook parallellen met hoe de gevestigde macht reageert op racisme.
Absoluut.
Ja. En ik zie hier ook, wanneer je zegt van maar er is racisme of er is we gaan een werkgroep instellen. Een meldpunt. We gaan even intern onderzoek doen en dan komen we met een diversiteit. Dit is gewoon.
Dan komt er een witte diversiteitsmanager.
Alle zwarte mensen van kleur moeten naar voren komen en een voorbeeld zijn. En
dan is er een workshop, sensitivity training.
Ja. En het trauma delen.
Maar, precies. Want als mens van kleur of als zwart mens moet jij de hele tijd delen wat voor erge dingen je meemaakt.
En dan kunnen de witte mensen zeggen, oh, wat erg. En dat is nu ook weer allemaal aan de hand.
Ja.
En ook het hele ding, dus het racisme of hier het seksueel geweld aannemen als dat gebeurt nou eenmaal.
Ja.
En dan gaan we een werkgroep instellen om te zorgen dat als het je overkomt, dat je dan enigszins oké wordt opgevangen of zo. Of whatever daar het idee van is. Want het gaat natuurlijk helemaal niet werken.
Nee.
Maar zijn aanname is nog steeds vrouw is prooi. Want dit gebeurt nou eenmaal.
Exactly.
Ja. En dan moet je maar gaan melden. Want dat is het probleem. Die vrouwen die spreken zich niet uit.
En er zit een soort... wat is het? Ergens vindt hij ook dat mensen zich aanstellen, denk ik. Want
absoluut.
Hij zit ook heel erg van op dat eind was. Nou, ik hoop dat het tegen slachtoffer, zeg ik dan. Ik hoop dat het niet een te grote impact heeft op je leven. En dat je een voorbeeld bent en dat je door kunt, weet ik veel, zoiets. En dan ga je volledig voorbij aan wat een trauma dit is, kan zijn voor mensen. Dat vond ik heel naar.
Ja, en ik denk, hij is ook een instituut. Hij zat daar ook namens zijn instituut, namens zijn bedrijf. En heel vaak reageren instituten met of het nou racisme is of seksisme of dit soort gedrag. De rij sluiten zich en je gaat altijd in de verdediging.
Ja.
En er was natuurlijk een aantal afgelopen jaren zijn er best wel veel onthullingen geweest. Voornamelijk NRC doing the work. Als het gaat om grensoverschrijdend gedrag binnen de universiteiten.
Ja.
En wat daar ook gebeurt, is dat hoe je als bestuurder reageert, is altijd dat de machtsrelatie ga je bagatelliseren.
Mm.
Dat je maakt het een kleiner dan het is. Dat is your first reflexief gedrag. En pas wanneer je echt gedwongen bent om actie te ondernemen, ga je actie ondernemen. En ik denk dat er, I don't know what's gonna happen, maar ik denk dat tenzij er echt een soort van mass opstand komt en heel veel vrouwen zich, net zoals wat er ook met Harvey Weinstein gebeurde, dat er veel meer, en ook met Bill Cosby, met één of twee mensen, it's not enough.
Nee,
ze kunnen zo juridisch gewoon bulldozed worden door ik bedoel, je hebt iemand met heel veel, oneindig veel geld en tijd en macht. En traumatized women die dan door het hele proces heen moeten. Dus
ja.
die zitten al aan de grond door alle pijn en schaamte en weet ik veel wat er allemaal bij komt kijken. En dan moet je ook nog een strijd gaan voeren die je niet kan winnen van iemand die zo machtig is.
Dus unless there's like een soort van class action iets, dan ben je denk ik gedwongen om echt structureel oplossingen te vinden. Maar ik heb hier echt zo'n hard hoofd in.
Nou, weet je wat me ook opviel? Op Twitter zie ik dus heel veel mannen die in één tweet met de oplossing komen.
Oh, natuurlijk.
Zal ik een paar oplossingen even met jullie delen? Want dan hebben we het maar opgelost. Een van de ergste was, we moeten een stopwoord bedenken. Zodat als je in deze situatie zit, je het stopwoord kan gebruiken.
Wat is het probleem met stop?
Wat
gebeurt met nee?
Of überhaupt even los van nee of stop. Gewoon een bevriesreactie. Ja. Of geen. Er moet enthousiasme. Actief enthousiasme zichtbaar zijn bij een partner waarmee je intimiteit opzoekt.
En als je het niet zeker weet, vraag het even. En als je geen antwoord krijgt, doe dan gewoon niks.
En
hou
kijk
dan
ook
gewoon
naar lichaamstaal.
Ja.
Maar goed, dit was een voorbeeld. Dan was er nog iets met dat je altijd jonge mensen moet begeleiden. Als een soort chaperon moet je dus altijd bij je
gaan
hebben.
We weer naar Victoriaanse tijd?
Je mag niet meer alleen op straat.
En dus natuurlijk ook het ding van John de Mol zelf. Dat je dus meldpunten moet maken. Dit gaat allemaal uit van vrouw is prooi.
Ja.
En het gaat allemaal uit van eigenlijk dader beschermen.
Ja.
Ja.
Dus de dader kan gewoon het ding blijven doen. Alleen dan moeten de vrouwen of de slachtoffers, want laten we wel wezen, in deze uitzending gaat het over vrouwen, maar
voornamelijk gaat het over vrouwen.
Genoeg,
we don't know what's gonna come out, maar voornamelijk gaat het over vrouwen.
Ja.
Maar je moet dus als prooi, zeg maar, je moet mondig genoeg zijn en mans genoeg zijn.
Daar heb ik trouwens ook nog. Ik zag dat zangeres Do een Instagram story heeft gemaakt, waarin ze John de Mol aanspreekt. Maar dan zegt ze ook: ik was mans genoeg om het, om het niet mee te maken of om het af te weren. Want ze had wel het meegemaakt, maar dan was ze mans genoeg en ze kwam blijkbaar uit de generatie waar je een olifantenhuid kweekt. Dit soort dingen, zij is daar waarschijnlijk niet van zich van bewust. Maar dit is zo extreem pijnlijk voor een slachtoffer om te horen.
Klopt.
Want het allereerste wat je al dacht was, het is mijn schuld. Ik heb dit gedaan. Ik had dit moeten doen. En
ik ben niet sterk genoeg.
Ik ben niet sterk genoeg. En we hebben dit van Iva Bicenis ook geleerd in onze aflevering over victim blaming. Ook als je de zwarte band in de karate hebt en je weet precies hoe je van je af moet slaan. Ook als je, noem het maar, alle vooroordelen die we, alle stereotype beelden die we hebben over sterke mensen. Dat kan jij helemaal zijn en dit kan jou overkomen.
Ja.
En het is niet jouw schuld. Op geen enkele manier. En ook als dit soort dingen dan toch weer de wereld ingaan vanuit iemand die dat dan goed bedoelt, is het weer een steek naar voor slachtoffers.
Het is ook echt heel bizar hoe we zo als vrouw geconditioneerd zijn omdat permanent, het is een permanent geweldsdreiging die er vanuit gaat wanneer je, of het nou verbaal of non-verbaal grensoverschrijdend gedrag is. Als vrouw denk je meteen lijfbehoud.
Ja, ja, ja.
Je reageert instinctief vanuit,
je bent aan het overleven.
Gaat dit leiden tot fysiek geweld of niet? Daar, that's your first instinctive reaction.
En dus lach je. Terwijl je niet wilde lachen.
Ja, je gaat deescaleren.
En dus laat je toe en denk je, ach ja, een hand op mijn bil. Dat maakt het ook eigenlijk
niet uit. En dus bevries je, want je denkt lijfbehoud. Ja, dat is
want
waar.
Zodra je meteen geconfronteerd de kans op uitschelden, boos worden of echt letterlijk geweld is. Gewoon gaat het meteen...
Ja. En dan in deze gevallen ook nog de kans op niet winnen. Ja. Niet krijgen waarvoor je daar kwam. Je grote passie waar je al jarenlang waarschijnlijk mee bezig bent.
Ik denk ook bijvoorbeeld, ik denk nu ook gewoon, I think that the next fase zou kunnen zijn, I don't know. At the end of the day, dit is ook gewoon Nederland. Hè? Dus ik ben zo pessimistisch.
Heel weinig
zelfs Frankrijk vertrouwen. Is ons... Kun je nagaan dat Frankrijk ons... Ze hebben hun grote voor in de zin van er zijn al rechtszaken geweest, bijvoorbeeld filmsterren zoals Gerard Depardieu en dat soort dingen. There's always the big scandals have already happened a couple of years ago.
Ja, maar
already.
We zijn natuurlijk ook al vijf jaar.
Ja, langer. Ja. Maar omdat het de hele tijd in het buitenland gebeurt, hebben mensen volgens mij het idee van nee, maar in Nederland hier daar gebeurt dat niet.
Maar dat was zelf ook gewoon over het algemeen het idee hebben we dat het clichébeeld van de Fransen en de Franse mannen.
Ja en dat zijn
en grensoverschrijdend gedrag.
Maar het idee heerste ook heel erg heerste. Ik weet niet of het nu dit heeft hopelijk geholpen. Heerste nog altijd van MeToo. Sinds MeToo kun je niet eens meer flirten. Zeg maar, het was al heel erg vanuit de dader de eerste reactie hier in Nederland.
Ja,
dus
die arme
we
schatten.
Mogen niet meer flirten. Je kan ook niks meer zeggen. Maar hoe moet ik dan met mijn vrouwelijke collega's omgaan? Het ging allemaal vanuit die arme mannen. Ja. In plaats van, wow, nou misschien kan je niet meer flirten. Ja. Misschien kan je dat niet meer doen. Is dat erger dan dat een vrouw of een slachtoffer... Ja. Seksueel geweld mee moet maken. Blijkbaar volgens deze mensen die dat soort dingen zeggen. Of voor je het weet heb je een MeToo'tje aan je broek hangen. Want MeToo wordt op een gegeven moment... MeToo heeft helemaal niet de lading in Nederland van wat het eigenlijk behelst.
Ja.
Seksueel geweld.
Ja.
En men schrijft ook veel liever of heeft het veel liever over MeToo als een soort...
Ja,
gezellig
een soort
woord.
Ding, ja.
Abstract ding. Een hashtag. Dat is wat het is. Nee. Het is levensveranderend op een zeer negatieve manier voor heel veel. Het is trauma.
Ja.
En het is ook een opeenstapeling van trauma op trauma op trauma. Het begint. Je hebt gradaties natuurlijk.
Ja.
Ja. En wat het allerergste maakt is dus de victim blaming van jezelf en van anderen. Want als we iets geleerd hebben van Iva Bicenic is dat het.
Ja.
Dat. En ik ben wel dus blij om te zien dat. Het gesprek, of dat het in ieder geval over victim blaming gaat, ook in de talkshows en zo. En dat dus ook benoemd wordt. Dat we met z'n allen dus heel erg, zelf en anderen, heel erg de neiging hebben om dus de schuld bij het slachtoffer te leggen. Zelfs als je het niet zo bedoelt.
Ja.
Zoals zangeres Do.
Ja.
Die dat want het is een vorm van victim blaming. Maar ja, daar wil niemand aan natuurlijk.
Ja. Hebben jullie het gevoel dat... Oh, sorry. Dat
nee,
ik
zeg.
Nu ga ik gewoon even vragen stellen.
Ja.
Hebben jullie het gevoel dat... Vergeleken met dus 5 jaar MeToo. En vergeet ook 2015 Zeg Het.
Zeg Het.
Oh ja.
Anke Laatveer, Anousha en... I forgot her name. Bergsma. Stella Bergsma. Dat de discours in Nederland ten goede is verbeterd. Of niet? In de mainstream media vooral. Niet in onze kringen. Maar dat het een beetje vooruitgang is in de manier waarop het erover gepraat wordt of gemeld wordt. Of hebben jullie ook echt zoiets van,
ik denk dus nauwelijks.
Nee, ik ook.
Ja.
Ik heb het idee dat... Wat was dat?
Een piepje. Ja.
Ik heb het idee dat, zeg maar, de beerput die nu open is, dat er zoiets dus nodig is om mensen bewust te laten zijn dat het hier ook gebeurt en dat het serieus genomen moet worden en dat het... toch lange tijd niet serieus genomen werd.
Nee, en er was ook nu deze week voorafgaand aan de aflevering zo'n draadje van, ik heb deze dingen meegemaakt, deel hieronder als je het ook hebt meegemaakt. En ook daar weer las ik veel reacties van, het lijkt erop dat het hier veel gebeurt. Dus er zijn gewoon nog steeds heel veel mensen die totale oogkleppen hiervoor gehad hebben en waarschijnlijk nu ook nog steeds hebben. Of een tweet van iemand die zei, ik ben me eigenlijk nu pas ervan bewust dat ik zonen heb en dat ik dan die dus op een bepaalde manier moet opvoeden. Want hij had dan geloof ik eerst gedacht van, gelukkig heb ik
geen dochters.
Dus zeg maar nu pas komt die realisatie. En ook de media die kiezen er natuurlijk ook voor om, kijk, nu hebben ze alle volle aandacht. Nu zitten de talkshows vol. Maar een aantal jaar geleden wisten we dit natuurlijk ook al.
Ja, maar en het is dus niet genoeg als iemand diens bek opentrekt en zegt, dit is mij overkomen, want het is niet erg genoeg. En je kan dus zelfs met cijfers strooien wat je wil. Want je kan zeggen, de helft van de vrouwen, 1/5 van de mannen.
Maakt allemaal niet uit.
Het maakt niet uit, het komt niet binnen. Het is echt...
1/10 wordt verkracht.
Ja, en blijkbaar moet er dus zoiets... 1 op de 10.
Ja,
ja, 10%, ja. 11% van de mensen. Maar blijkbaar moet er dus zoiets ook sensationeels op een bepaalde manier gebeuren.
Met grote sterren.
Ja, ja. Voordat het binnenkomt.
Dat zo, maar dit sowieso klopt. Natuurlijk. En maar ook vrouwen hebben het
op grote schalen. Niet één persoon, maar één slachtoffer.
Dat nooit
maar
gewerkt.
Gewoon op het moet grootschalig gebeuren voordat het erkend wordt als zijnde.
En zelfs nu zijn er dus mensen zoals John de Mol die zeggen: even wachten tot de feiten op tafel liggen. En eigenlijk even wachten tot er iemand veroordeeld wordt. Terwijl dit is nou precies het probleem.
Ja.
We kunnen heel vaak mensen niet veroordelen hierom. Vanwege dat er feiten niet. Of hoe zeg je dat? De bewijzen zijn niet duidelijk aanwezig. Veel slachtoffers gaan meteen douchen.
Ja.
Veel slachtoffers verwijderen alles. Dat is allemaal trauma.
En ook je wordt
natuurlijk
actief. Discouraged om aangifte te doen door de politie.
Dat ook. Ja, en als je het al doet, we hadden zo'n onderzoek van André de Zutter, waarbij dus de politie dan aangaf dat zij het gevoel hadden dat, ja, dan moet ik de getallen goed zeggen.
80% van de aangiftes, dat was valse aangiftes van verkrachting waren.
Dat is wat de politie toen in een gesprek met André de Zutter zo.
You are kidding me.
Terwijl 5 tot 10% is dus daadwerkelijk vals.
Dat gebeurt nauwelijks.
En
je schijnt dus ook heel goed te kunnen zien of het wel of niet een valse aangifte is. Maar agenten die niet weten hoe verkrachting werkt, die dus het plaatje voor zich hebben van de vrouw die van de fiets wordt getrokken, die kunnen dus wel een, ik verstijfde, ik deed niks. Valse verkrachting.
Wow.
Dus het is echt shocking. Ja, en dat John de Mol dan dus dingen zegt van, nou ja, het schijnt dat vrouwen zich hier, vrouwen hebben kennelijk een soort schaamte. Ik weet niet wat het is. Ja.
Nee, en dan zegt hij
nee,
ook
dat
nog,
weet je niet. Ja,
nee,
klopt.
Maar
hij
zegt ook nog, ik zou me daar graag in verdiepen. Dat is helemaal niet waar. Je wil je er niet in verdiepen.
Je had je er al lang in kunnen verdiepen.
Op geen enkele manier klopt dat jij je erin wil verdiepen. Maar ik ben dus ook wel blij dat hij voor de camera verscheen, want het is zo ontzettend. Hij belichaamt alles wat er mis is, gewoon in de maatschappij, in de hele complete structuur, wordt duidelijk in de persoon John de Mol.
Ja.
Want het is niet, ik ben heel boos op hem, maar hij maakt wel pijnlijk duidelijk hoe heel veel mensen denken.
Oh, de vrouwen die hebben niet gezegd dat dit aan de hand is. Ze hebben het dus wel gezegd. Laten we dat elke keer blijven benoemen.
Ja.
Maar dus kunnen wij niks doen. Ja, als ik het niet weet, dan kan ik niks doen.
Ja. Ja, maar hij gaat ook niks doen. Want iedereen mag zijn baantje houden. Trouwens, nog één ding. Want we hadden vanochtend ook nog een gesprek. En want ik zit de hele tijd soort van, ja, oké, okay, nou, Tim Hofman. Fijn dat hij dit zo goed gedaan heeft. Mm. En integer. En dat hij zo'n groot platform heeft. En dat 7 miljoen mensen naar gekeken hebben. Maar ik denk dan toch ook wel, ja, het is toch weer toch een witte man.
Ja.
Waar mensen dan weer naar luisteren. En toen zag ik dus vanochtend ook een tweet van Lisa Korpershoek. Die vertelde over toen ze 21 was, dat ze een nare ervaring had met, toen werkte ze binnen de media, had ze een nare ervaring met een leidinggevende. En toen heeft ze dus haar contract, heeft zij zelf volgens mij, heeft ze ervoor gekozen om niet te verlengen. Heeft ze nooit meer voor een mainstream media bedrijf. Het is nooit meer in dienst geweest. En toen dacht ik wel, ja, kijk, dit is dus dat mannen op een gegeven moment dus op zo'n positie komen, gelukkig dat ze dus zoveel macht krijgen. Ja, vrouwen die peren hem ook gewoon. Die gaan gewoon weg. Die worden onder de duim gehouden, alles.
Ja, sorry, ik was even contact met iemand aan het maken die bij de deur stond.
Oh,
okay. Want ze gaat me even appen. Ik denk dat zij zo meteen de studio in moet.
Okay.
Maakt niet uit.
Is oké.
Ja.
Maar dat vond ik dus wel opvallend. Ja, je krijgt dus als vrouw ook gewoon niet het platform en niet de means. Je wordt niet geloofd.
Je krijgt het platform. En al ga je, al stap je in je eentje naar een krant, dan is het toch ook allemaal
niemand
nooit
doet er wat mee.
Nee, want het is nooit genoeg. En het is altijd om de aandacht en het is altijd om het geld.
Ja, ik wil wel even een aantal dingen zeggen als we toch hier
zitten,
eruit moeten of zo snel.
Ja, weet ik dus niet. Ik was dus nu aan het typen.
Oké, dit kan je dan weer eruit knippen.
Ja.
Wat me wel opviel, is bijvoorbeeld hoe het werd wel op een gegeven moment als sensationeel.
AD live blog, geloof ik.
Ja, AD ging
we
live
bijna
bloggen.
Live.
Dat is echt bizar, alsof het een soort sport.
En een filmpje van de Telegraaf. Dit is
echt,
waar boos nu wordt gemonteerd.
Echt misselijkmakend hoe dat door de media heigerig over gedaan is. Maar ook, ik heb ook inderdaad mensen gezien van, oh, ik ga wel hier popcorn voor pakken. Alsof het fucking entertainment is, weet je wel?
Ik las ergens
als het een soort groot moment was van we gaan met z'n allen voor de buis zitten, want.
Maar ik las ergens een tweet, ik weet niet van wie, dus sorry dat ik dat niet de credits kan geven, maar iemand die zei van als je dit kan kijken, gewoon puur als sensatie, zonder een traan te laten of zonder...
Ja. Dan ben je een onderdeel van het probleem.
Onderdeel van het probleem.
Ja. Ja. Dat is echt zo. En weet je wel, als jij in jezelf denkt, wow, oké, juicy, whatever, prima. Maar ga het niet op Twitter gooien met je popcorn en je dingen. Dat doe dat gewoon niet.
Dat vond ik echt best wel shocking.
En denk ook aan slachtoffers. Niet alleen de slachtoffers van The Voice, maar denk ook gewoon aan iedereen die in haar... En dat zijn er dus veel, namelijk de helft van de vrouwen en een vijfde van de mannen en 10%.
Heel triggerend.
Heel erg veel mensen hebben een nare ervaring. En dat loopt uiteen in hoe heftig dat is. Maar dit is fucking triggerend. Ja. En ik heb dat ook weer gezien. Dat dit is zo belastend voor mensen. Ja. Dat je nu, dit wordt nu de wereld in geslingerd. Zij hebben het hier ook niet om gevraagd. Nee. En ze moeten hier toch maar weer mee dealen. Ja. En er is niet omheen te komen. Nee. Dus wees je daar bewust van voordat je je popcorn emoticon online gooit. Dat het voor heel veel mensen dus heel zwaar is nu.
Ja. En dat, dus, en dat zegt dat ook niet eigenlijk hoe zoiets... It has been so normalized in society of het in across the board dat mensen daar vrij makkelijk mee omgaan. Because it, zoals John Jamal het ook zei van it is what it is, dus...
Als
ik over dit soort dingen met mensen, dan word ik echt alleen maar woedend, alleen maar bozer. Ik heb heel veel tweets gedelete. Het ging bijna. Ik dacht van nee.
Maar dat
ik heb
ook een soort therapie.
Ja, ik heb het niet op cent gedrukt, maar ik dacht van, het is echt so upset with men in general.
Ja.
Gewoon.
Ik zag ook nog iemand trouwens tweeten van, want John de Mol zegt natuurlijk de hele tijd zeg het. Maar er waren toch ook allemaal dingen naar buiten gekomen over contracten die mensen moesten tekenen dat ze niks mochten zeggen.
Ja, dat is NDA's, of course. Ja. Of course worden de NDA's.
En daar is dus niet op doorgevraagd door Tim, maar hoe bedoel je? Je mag niet eens iets zeggen. Je hebt letterlijk getekend dat je niks
je mag
dus zeggen.
Je mag dus blijkbaar wat zeggen binnen de organisatie The Voice. Nou, hoe intens is dat?
Ja. Precisely.
Ja, en ook typisch, hè, want hij had dus wel zijn antwoord klaar op wat wil je tegen de slachtoffers zeggen? Het meest slechte antwoord ooit, namelijk meld het en laat dit een voorbeeld zijn. Rob. Maar voor de daders ging hij helemaal zo,
wat zeg je tegen daders?
En toen zei hij zoiets van dat zij niet goed in hun hoofd zijn of zo. Dus meteen ook weer een soort validisme, meteen weer zo wegzetten als... Dat zijn mensen die buiten de samenleving eigenlijk een soort, om maar zo'n valise term, gekken of zo. Of dat mensen het psychopaat label erop willen plakken.
Ja.
En dat blijf ik ook zo gevaarlijk vinden. Want dit was gewoon je zwager. Dus je hebt gewoon een voorbeeld van hoe dichtbij. En waarschijnlijk iemand waarmee je gewoon lekker zit te eten en gezellig en weet ik veel wat. En waarover de verhalen dus al duidelijk de ronde deden. En toch wil je het weer wegzetten als... Die gekken.
Ja, die eenling, uitzondering in plaats van gewoon echt...
Die eeuwige man uit de bosjes. Ja.
En dus ook bij Marco Borsato nog steeds denken... ik weet niet of het daar wel waar bij is. Ik kan het eigenlijk niet geloven. Nee. In plaats van dat je dus zegt... Wow, dat dit onder mijn neus is gebeurd... bij mensen die ik persoonlijk ken, die ik hoog heb zitten... Ja. Die ik leuk vind. Iemand als Marco Borsato bijvoorbeeld... Dat is heel erg dat dit heeft kunnen gebeuren. En dat heeft mij de ogen doen openen dat het overal... Zoiets had hij moeten zeggen.
Als hij
natuurlijk
dat gezegd had, dan was dat 100 keer beter geweest.
En ook trouwens het idee dat het overal is. Hè? Want mensen hebben ook de neiging om te denken... Oh, dit is showbiz. Ik heb dus een tweet gestuurd die veel reactie had. Daarom heb ik al die mensspelers en alles in me. Ja. Wat zou ik nou zeggen?
Dit is showbiz?
Oh ja, iemand zei, mijn kinderen die gaan niet de showbiz in. Mm-mm. Toen heb ik ook gezegd, het is overal. Ja.
Het is overal.
En je hoeft niet te denken dat het alleen maar daar gebeurt. Want het is, Stefania Friva had getweet van, je kan, wil je doorbreken met The Voice? Dat kan je eigenlijk vervangen. Dus, wil je een hogere positie in het bedrijf? Wil je in de videoclip spelen? Maar het is overal.
Maar even, de mensen die in een hogere positie in een bedrijf, of weet ik veel, de mensen die niet in de entertainmentindustrie werken, die mensen hebben zich al jarenlang uitgesproken, maar dat is niet boeiend genoeg, want het is geen sensatie.
Daar ben je gewoon helemaal eigenlijk...
Daar ben je helemaal de sjaar.
Aan je lot overgelaten.
Ja, en dit aandacht krijgt, is omdat het in de entertainmentindustrie is.
Denk bijvoorbeeld aan mensen die in hun vriendengroep vertellen, Henk van de vriendengroep, die doet dit bij mij.
Ja.
En de reactie die je daarop krijgt.
Ja.
Je wordt gewoon uit de vriendengroep gezet.
Ja.
En ik heb dit ook bij mijn eigen omgeving meegemaakt. Dat een vriendin vertelde, dit en dit is mij vannacht gebeurd. En dat een andere vriendin zei, hij zal dat nooit doen. En dat zijn niet, dat is niet een iemand die meid die dat dan zegt, is niet iemand die... Dus ook weer geen kwade bedoeling. Gewoon uit een soort eerste reflex.
Ja.
Ik ken hem als een leuke, joviale, goede, grappige collega. En dus zal hij het wel niet gedaan hebben.
Doesn't mean anything.
Maar mensen kunnen gewoon niet zo goed... Mensen, wij allemaal, kunnen gewoon niet goed dealen met het idee dat de wereld niet zo zwart-wit is. Ja. Dat de wereld...
Ze willen dat het monsters zijn. Ja, en dat zijn het dus, en want dat is niet veilig, en wel tegelijkertijd.
Want, want dan weet je waar je aan toe bent. Maar het is natuurlijk super, een mens is complex. Dus iemand die zoiets doet is ook complex. Die heeft goede en slechte kanten. En ik denk gewoon niet dat we eraan willen dat ons wereldje, waarvan we dus denken dat we veilig zijn, dat dat dan dus... niet veilig is. Want het is.
Als je dat eenmaal toestaat. Dat zei Eva Bietjes
ook. Ja, dat is waar. Ja.
Want zij is natuurlijk ook heel veel bezig met echt hele jonge slachtoffers. Echt kinderen. En je kan... het is zo pijnlijk om dit gesprek met heel Nederland aan te gaan. Het gaat nu over ook over jonge mensen, maar van een jaar of 20. Maar om het gesprek... Nou ja, trouwens ook over kinderen. 14, 15.
Het gaat over... gewoon. Ja. Hij heeft gewoon... Ja.
Nou ja, maar dat is heel moeilijk voor mensen. Dat het, en ook en natuurlijk incest, hè? Dus echt binnen de familie. Want we hebben het nu veel over organisaties en op de werkvloer. Maar binnen je familie gebeurt dit dus ook.
Het is trouwens ook dat... Want John de Mol die zei toch van kinderen... Ja, die zijn nooit alleen. Die zijn altijd met twee mensen.
Tenzij ze op een barbecue staan.
En dan denk ik maar... Dus het is dus blijkbaar wel zo dat je kan voorstellen... op een bepaalde manier dat het gebeurt. Want je hebt dan die protocollen toch... dat mensen met z'n tweeën daar moeten zijn. En toch geloof je dus niet... dat het is gebeurd, maar dat is ook heel raar eigenlijk.
Nee, dat one of the things that I was thinking about is like, kijk, het is daders, predators voelen heel goed aan bij wie ze wat kunnen doen. Dus dat
mans genoeg zoals zij zei.
Mans genoeg was of dat ze de vibe gaf van oké, bij haar kan ik het niet proberen.
Of ik probeer het, maar ik krijg al heel snel.
Dan weet je oké, daar ik moet niet bij jou zijn.
Ja.
Er zijn ook gewoon genoeg predators die daar... Dan nog gaan ze toch die grens over.
Mm-hmm.
Maar kennelijk heeft RTL ook... Laten we eerlijk... It's not just John de Mol of Talpa of ITV. Kennelijk heerst er een sfeer... waarbij predators die al heel lang zitten... of die erbij komen... zoals Ali B is later bijgekomen... Toch, hij was niet vanaf het begin bij...
Dit weet ik eerlijk gezegd niet.
Volgens mij was hij niet vanaf het begin coach bij... Dat je ergens binnenkomt, je weet van... Ah, ik kan gewoon heel veel maken.
Ja, ja. En elke keer dat je het dus doet...
Ja.
Je merkt, oh, ik kom er ook gewoon mee weg. Want ook van een van die meiden, die heeft hij ook echt door merg en been quote... Dat Ali B dan na de verkrachting...
Ja, ik heb het vaker gedaan.
Ja,
ja.
Dat hij dat gewoon zegt. Ja. En ze gaan jou niet geloven, zegt hij.
Ja. Maar ik zag nog een tweet van Emine Oer.
Ja?
Die had ook... nog even, vond ik ook wel, ik kwam ook wel binnen dat zij zei: ja, dit zijn mensen die hebben geld, die kunnen gewoon ook escort betalen. Die kunnen gewoon, als zij seks willen, kunnen ze iemand betalen die dat inderdaad wil doen met hen. En dus, dit is dat alleen al, dat gegeven maakt duidelijk dat het niet gaat om seks,
gaat om macht.
Het gaat om macht. Ja. Het gaat om gewoon dat die afwezigheid van dat iemand consent kan geven. Ja.
Ja, en ook natuurlijk het idee als je op zo'n toppositie zit. Je hebt alles wat je wil. Dus je bent ook gewend dat je alles krijgt wat je wil. En dat het volgens jouw zin gaat. En als jij ergens je zin op hebt gezet, dan krijg je het ook.
Ja.
En dan pak je het gewoon.
Ja.
En ook waarschijnlijk vanuit het idee, vrouwen staan in dienst van de man.
Ja. En ook het sense of entitlement die dan ook gefaciliteerd wordt door je omgeving ook.
Ja, want laten we ook wezen, al die er werden sowieso heel veel opmerkingen al alleen op de vloer gemaakt. Ja,
precies,
hè? Van, je hebt een geil broekje aan en weet ik veel wat. En dat wist natuurlijk al helemaal iedereen.
Dan vraag ik me dus af, hoe geloofwaardig zijn de presentatoren en hoe geloofwaardig zijn de andere coaches?
Ja.
Want ineens dat mevrouw Anouk zegt...
Wat een pleurig vinden,
girl, kom op.
Ja, dat vraag ik me dan ook af, Ja.
Echt, dat is zo ongeloofwaardig. Iedereen is nu een beetje van, oké...
Beter om er nu uit te stappen, want zink het schip. En jezelf ook een beetje redden.
Ja.
It's depressing.
Dat is het zeker, ja.
Ja, ik ben gewoon blij dat het out in the open is. Ja. Dat wel, omdat het zo... zeg maar, als het dit niet was gemaakt, was het er nog steeds geweest.
Ja.
Dus het heeft niks veranderd, maar het is in ieder geval...
Ik hoop dat op heel veel plekken nu dit soort gesprekken gevoerd worden.
Ja.
ik denk ook dat mensen realisaties krijgen van dit is mij ook overkomen, maar ik heb het nooit zo geweten dat dit mij overkomen is. En voor die mensen zou ik ook willen zeggen dat neem het serieus. Neem je trauma serieus. Want het zou kunnen dat je denkt, god, het was 10 jaar geleden. Maar bel met Centrum Seksueel Geweld of chat. Please, of kijk of je met iemand het kan vertellen die hopelijk jou niet gaat victim blamen. En als het er enigszins naartoe gaat...
Wegwezen
eigenlijk inderdaad. Ja. Want het was niet jouw schuld. Ja.
Nee, en het is ook echt zo op het moment dat je dingen denkt als het is lang geleden of het is niet erg genoeg. Of,
zag het ook aan dat meisje, die zo heel twijfelend zei van mag ik het verkrachting noemen?
Ja,
nou,
precies.
Dat was ook hard verscheurend.
Maar neem ook zeg maar, het doet er niet toe of het in de ogen van andere? De maatschappij of anderen erg genoeg was. Op het
of
moment,
een bepaald label zou mogen dragen. Ja.
Op het moment dat het met jou zo, zeg maar, als het iets losmaakt in jou, als het in jouw hoofd iets doet, als het waarschijnlijk misschien ook wel lichamelijk iets met je doet, dat je bijvoorbeeld, weet ik veel, hoger gaat praten of dat je ergens niet
ademhalen.
Over kan praten of hoog in je ademhaling zit, weet ik het. Neem het serieus, want waarschijnlijk zit daar iets. En ga erover, zoek hulp. Ga naar Centrum Seksueel Geweld. Je kan ze bellen op 0800 0188.
Gratis,
het is gratis, anoniem. Het is anoniem. En kijk gewoon of je een klein stapje kan zetten. Want het gaat je leven ook beter
openbreken.
Maken. Ja, echt waar. Je gaat. Het is kut dat je er doorheen moet. En het is ook kut dat je het hebt meegemaakt. En dat je het dan weer helemaal moet oprakelen. Maar echt waar. Het is een soort rouw waar je doorheen moet. Ja.
En wat ik ook wel echt zelf best wel heftig vind. Hij is nog niet genoemd in Boos. Maar er is ook nog een regisseur.
Ja, want ze hebben het over een regisseur gehad.
Een regisseur, hoe heet ze? Die Life of Yvonne. One of the Many.
Oh, ja,
ik
weet niet. Ja,
ik weet niet of de naam mocht zeggen.
Ik laat hem geen naam
vind
zeggen.
Ik ook niet. Maar dat de dingen die hij zei, die dus gequote zijn, is also like the racialized aspect of it. Want hij had het over een zwarte vrouw.
Ja.
En ook, dat weet je als zwarte vrouw in een entertainmentindustrie, weet je al dat you're oversexualized already. En dat er door opmerkingen worden gemaakt. En ik vraag me ook af of, ik denk ook dat er heel veel vrouwen van kleur en zwarte vrouwen zijn die daar niet naar voren durven te komen. Omdat het heeft een extra lading.
Tuurlijk, en het is altijd een slachtofferrol, hè?
Ik kan uit ervaring spreken, ik loop al bijna 20 jaar in de uitgeefwereld. En heel lang was ik de enige vrouw van kleur in de uitgeverij, in de algemene uitgeverij. Dus I'm not talking about other black people, just like people of color in general. Met een beetje melanin, I was the only one. En
over 1 uur moeten we eruit. Dat is wat ze
sexualized, het overseksualiseren van zwarte vrouwen. Ik heb het aan de lijve ondervonden, maar ik ga nu ook geen namen. Ik kan een hele rits namen noemen, maar ik ga het niet doen. Because if I do, I'm like the only black person in publishing for a long time. Dus ik ga mijn eigen...
Ja, dat is ook een soort survival modus.
Ja, wie moet er vervolgens delen met de chef? De daders, maar jij.
Ja. En nog één ding, ik vind dit ook wel belangrijk. Ook de racialized aspect of je hebt Ali B aan de ene kant, Marokkaans Nederlander, en dan de witte mannen, hoe ze over ze wordt gepraat. Ik heb even een screenshot gemaakt. Een profiel van Ali B op NRC.
Oh, de welbespraakt.
Modelburger.
Ja,
modelburger.
Ja,
Ali B.
Die een welbespraakt tussen moslims en
niet. Niemand praat over witte mensen als
modelburger. Ja, dat is weg.
Dat is, en ook dat de realization dat ook nog een extra...
Ja.
Laagje viezigheid. Het is
maar de media die kunnen hier ook niet mee omgaan. Want we hebben ook gezien dat Jeroen Rietbergen een womanizer zou zijn. En Ronald Molendijk, die op de Show Nieuws zegt, hij is nou eenmaal een flirt.
Ja.
We kunnen het onderscheid blijkbaar nog niet maken als samenleving of als media zijnde. Tussen seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel geweld en flirten. Dat blijkbaar. Maar goed, we moeten dus nu de studio uit. EBC, heel veel dank dat je zo last minute, dat je gewoon hier zo aanschoof.
We zitten hier
love
gewoon.
You very much.
Ja. We hebben dit gesprek gevoerd en ik wil ook graag iedereen aanmoedigen om dat te doen.
Ja, ook inchecken bij mensen.
Ja. Ja,
Hoe gaat het met je?
En vraag rond en vraag mensen ook wat ze nodig hebben als je weet dat iemand een nare ervaring heeft gehad. Want daarover praten helpt al zoveel.
Absoluut.
Het helpt niet om het voor je te houden en bij je te houden.
Je bent niet alleen. Het is gewoon, je bent niet alleen.
Het is heel goed. En
it's not just you.
Het is niet jouw schuld.
Nee.
Hey, psst. Ga even snel naar emma-sleep.nl voor een bergkorting op heerlijk slaapspul.
Zoals het kussen van je dromen of het matras van je dromen.
Gebruik de code DAMNHONEY aan elkaar om nog eens 10% extra korting te krijgen. Bovenop de kortingen die je al op emma-sleep.nl vindt.